Hij spreekt toch helemaal geen goed Engels?
Nee. Dus, nou ja, nee.
Weet wel netjes.
Voor een Japaner spreekt hij best goed Engels.
Ik denk dat hij onwijs op zijn laatst heeft gekregen gisteren van Helmut Marko. Hè?
Je moet het gezicht van Moeken zien. Die is gewoon super serieus ook.
Ja. Heeft hij ontzettend veel geluk gehad. En dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken.
Zo. Dat zijn uitspraken.
Wonderwarmers, tire blankets.
Wat is daar mooi aan?
Ja.
Nou ja, het is niet zo dat Red Bull langzaam is, maar Mercedes was vandaag gewoon sneller. Alles wat een Japaner doet, altijd maar met kamikaze vergelijken. Ja. Wie doet dat als eerste? Wie knippert er als eerste met zijn ogen? Dat is een typische Moeken-uitspraak. Ja.
Wie bedenkt dat? Dat zijn gewoon een paar idioten zoals wij die lekker een beetje die wedstrijd aan het kijken zijn. Misschien hebben ze er nog net geen biertje erbij gepakt. Ja.
Ze gooien gewoon een dobbelsteen.
Ja, hupsakee. Okay. Ja. Wat een onzin, hè?
Yeah, here we go again. Get in there, Lewis. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 6 van het vierde seizoen van De Bord Radio. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij live in de studio zitten op zondagavond Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Het is ongelooflijk, we gaan een keer iets anders doen. Normaal nemen we maandagmiddag een beetje op rondom de lunch.
Veel te laat eigenlijk.
Ja, dan heb je de ochtendspits al gemist. Dus we gaan iets nieuws proberen. Betekent ook dat als Joost en ik wil Moeken zeggen, dat voor ons is het Moeken.
Zeg maar Moeken, joh. Kan jij zeggen.
Moeken, Patrick dus. Als die even in een andere sfeer zitten, dan komt het dus daardoor.
Ik zit wel in een andere sfeer, moet ik zeggen.
Je hebt gegeten ook, zeg maar.
Ja, ik heb veel te vet gegeten. Zo, ook een beetje zondagavond voor. Ik voel me echt zo'n opgeblazen vreedzak, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
En ik weet het niet.
Nee.
Maar ik heb er wel zin in deze podcast. Ik heb een leuke race gezien, dus kom maar op.
Zo is het ook. Ik kwam op de redactie aanlopen en toen Patrick zei tegen mij, ja, er zijn wat mensen hier chagrijnig.
Ja, dat is een gespannen sfeertje.
Toen dacht ik, zijn jullie nou echte fanboys van Max Verstappen? Ik moet eigenlijk naar Joost kijken, want jij was chagrijnig.
Nou ja, hoe moet je dat vertellen? Kijk, ik heb vanmorgen is er voor mij een analyse online gekomen.
Ja.
Die maak ik er twee van per weekend. En daarin schreef ik op basis van de kwalificatie gisteren en op basis van het feit dat Barcelona echt een soort graadmeter is, een meetmoment, een tussentijdse toets heb ik het genoemd. En als je dan naar de kwalificatie keek, en 0.039 was het toch, uit mijn hoofd nog. Weet je, ik denk, nou, Red Bull zit echt bij. Echt bij. En dan ga ik, hoop ik ook een heel klein beetje natuurlijk, dat bevestigd wordt in de race. En dat ik niet die analyses, dat ik voor Jan met een vrij korte achternaam dat aan het schrijven ben. En nou ja, het is niet zo dat Red Bull langzaam is, maar Mercedes was vandaag gewoon sneller. En dat was denk ik ook een beetje teleurstellend met oog op de titelstrijd. Al ga ik dat zo meteen wel echt nuanceren, want ik denk dat het wel meevalt. We hebben nu toch 4 races gehad. En wie heeft er alweer 3 keer gewonnen? Lewis Hamilton. En dat gun ik hem van harte. En volgens mij, sorry dat ik alweer doorratel. Volgens mij kijken we nu echt naar de... Ik denk dat we nu kijken naar de beste Hamilton die we tot nu toe hebben gezien.
Zo, dat zijn uitspraken zeg.
Ja. Maar dan nog, ja, bedoel, we willen gewoon ook wel eens dat... Weet je, we willen die bewijzen hebben dat Red Bull echt Mercedes aan kan.
Zeker.
En dat, we zien er glimpen van, hè, af en toe. Zaterdag was zo'n dag. Maar ja... Wat dat betreft had ik liever gehad dat Verstappen vandaag had gewonnen. Gewoon ook omdat je dan echt de garantie hebt dat we een heel mooi seizoen tegemoet gaan. En nu zit er toch een groot vraagteken staat daarbij.
Nou, eerste vraag aan Joost. Antwoord was 1,5 minuut.
Mooi, hè?
Maar hij heeft nog niet de race besproken. Dat is nu een traditie in de afgelopen 4 edities.
Ja, zondagavond, ander moment.
Kijk eens.
Andere keuzes.
De Bord Radio 2.0 nu al. Joost die nog niet de race heeft besproken.
Nee, maar wel zijn analyse al heeft gegeven.
Ja, nee, zeker. We gaan kijken naar de race. Toch even chronologische opbouw. De kwalificatie pakken we er vaak niet meer uit. We gaan gelijk naar de race. En dan hangt het natuurlijk allemaal om die start af. Ruim 700 meter.
Ja, maar de kwalificatie was dus wel belangrijk.
Ja, dat klopt ook wel.
Ook maar zo weer even fijn in de kwalificatie.
Nee, ik bedoel, dat moeten we toch wel even... Ik heb dat gisteren allemaal berekend. En de afgelopen in het turbo-tijdperk, dus vanaf 2014... stond de snelste niet-Mercedes gemiddeld 16e in de kwalificatie achter de snelste Mercedes. En dat was meestal Hamilton.
Ja.
En nu was het 0.039. Nou, Vettel kwam in 2017 ook ongeveer zo dichtbij. Dat was 0.051. En toen zag je ook dat Ferrari een middel had om Mercedes het best wel vaak lastig te maken. Dus dat is het positieve dat we eruit halen. Want in 2017, ik was bij die race, won Hamilton ook. Dus het wil nu niet zeggen dat Mercedes weer wegfietst het hele seizoen in. En die zien we nooit meer terug. Dat wil ik wel even benadrukken. Ja, dat en dat haal je toch uit meer uit de kwalificatie dan uit de race.
Dat klopt ook wel. Nee, ik dacht, we kunnen wel de hele kwalificatie dood analyseren. Maar na bocht 1 was eigenlijk alles alweer anders in de race.
Mag ik nog één ding zeggen over die kwalificatie? Wat ik wel opvallend vond. Is dat nu al voor de tweede week op rij hebben gezien. Dat de coureurs die in de tweede poging van Q3 kwalificeerden, zeg maar. Dat niemand zich verbeterde.
Klopt, nee. Ja.
Dat is toch wel opvallend.
Ja, zeker.
Ja, je ziet, je merkt toch wel, denk ik, dat heeft echt met baancondities te maken.
Ja, maar normaal wordt de baan toch altijd sneller, hoe langer het duurt.
Ja, dat is niet altijd zo. Dat heeft ook wel met temperatuur te maken.
Wind.
En, wind.
Wind ook, is, speelt een grote rol. Verstappen zei dat hij zijn rondje in Q2, dat zijn beste rondje was. Volgens mij was dat niet zijn snelste rondje. Maar hij zei, toen was er echt een moment dat er geen wind stond. Ik had even nergens last van en ik kon dat rondje gewoon prima aan elkaar rijgen. En dat lukte in Q3 gewoon niet. En dat is niet, ook niet de eerste keer dat we dat zien. Dat het dan toch niet alle puzzelstukjes aan elkaar worden gezet door de Red Bull coureurs. En zeker ook niet door Verstappen.
En ook achteraf bizar dat Perez spinde natuurlijk. Daardoor was er volgens mij een kortstondige gele vlag. Dat was in ieder geval een kleine situatie.
En dan lag Greffel op de baan.
Maar op het moment dat Hamilton aankwam rijden, was die gele vlag ook net weer weg. Dat scheelde ook weer niet veel.
Nee.
Anders had Max gewoon de pole gehad.
Wie weet.
Maar goed, hij had uiteindelijk toch na bocht 1 een soort van pole position. Want hij haalde Hamilton in. Dat heeft eigenlijk de race wel een beetje getekend, hè?
Ja, het was, ik denk als Hamilton of als Verstappen daar niet had gepakt.
Ja, precies.
Dat we wel echt naar een saaie wedstrijd hebben gezien. Ook omdat, dat hebben we in het verleden natuurlijk ook al gezien. Hè, dat Hamilton dan aan de leiding rijdt. Dan laat hij Verstappen tot 2-3 seconden opkomen. Gaat hij zijn eigen tempo rijden. Als het moet gaat hij weer gas bijgeven. Dat hoorde je vandaag trouwens ook. Hè, van ja, maar tires die zijn kapot.
Ja.
Om vervolgens weer een paarse tijd te noteren. En dit maakte de wedstrijd. Ik heb wel gewoon een hele spannende Grand Prix gezien.
Ja.
En dat we zijn ook wel een beetje verwend. Want ik zag ook al op de Twitters vandaag. Dan beginnen mensen toch weer te zeuren. Van ja, het is een beetje saai. Hè? Weinig inhaalacties.
Nee, mag ik hem dan even toch omdraaien? Als je nou een Fransman was. Had je dan een leuke Grand Prix gezien?
Ja.
Hoezo een Fransman?
Nou, ik noem maar iets.
Gewoon geen fan van Hamilton.
Iemand uit,
van een neutrale kijker.
Ja, iemand uit Maleisië.
Maleisië.
Ik denk het wel, want je moet ook een beetje uitzoomen. Hè. Kijk, we hebben gewoon een echt gevecht tussen de twee by far beste coureurs van het moment. Die rijden ook nog eens in de twee beste auto's die helemaal niet zo ver voor elkaar onderdoen. Ja, hier hebben we nog steeds.
Die elkaar ook allebei op de baan hebben ingehaald.
Ja, ingehaald. Ja. Geven elkaar niks toe in de kwalificatie. Nou, het blijft continu spannend. Ze kunnen allebei geen foutje maken, want dan is het gewoon gedaan. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Als je kijkt naar vroeger bijvoorbeeld, de iconische titelgevechten. Senna-Prost, ja, ik heb daar niet alles bewust van meegekregen. Maar het was echt niet zo dat we toen wedstrijd na wedstrijd gevechten op de baan hebben gezien. Hetzelfde geldt voor Häkkinen en Schumacher. Hoe vaak hebben die nou echt met elkaar gevochten? En we zien nu al 4 Grand Prix achter elkaar. Is het gewoon smullige plaatsen? Het zijn 1-op-1 gevechten tussen Hamilton en Verstappen om de leiding van een Grand Prix, maar ook nog eens om de leiding van een kampioenschap. Ja, ik vind het geweldig. En ook als Hamilton of Verstappen geen Nederlander was geweest, had ik het nog steeds fantastisch gevonden. Dit wil je natuurlijk zien als Formule 1-fan.
Ja. Ik heb daar geen woorden aan toe te voegen eigenlijk.
Nee, helemaal mee eens.
En dat zie je ook weer terug aan bocht 1, dat ze elkaar dan ook wel een beetje laten leven.
Nou, dat is, ja.
Dat was Hamilton Verstappen eigenlijk.
Hamilton liet Verstappen leven. En Hamilton die zei, volgens mij zei hij dat donderdag. Of hij zei dat bij de vorige Grand Prix. In ieder geval, ik heb het hem horen zeggen dat hij niet aan psychologische spelletjes doet. Ik denk dat is de grootste onwaarheid die binnen de Formule 1 in ieder geval dit jaar
is
uitgesproken.
Is één groot psychologisch spel.
Heeft het ongeveer uitgevonden.
Ja, inderdaad.
Ja, hij zei dat echt. Want hij zat nu in de persconferentie na afloop zei hij van ja, nee, maar ik speel de long game en het is een marathon.
Ja, dat zei hij ook.
Hij zat eigenlijk, en Verstappen zat naast hem, maar hij zat het er zo in te schuiven bij Verstappen.
En ook zo'n bijzinnetje tussendoor van ja, ik heb de ervaring, dus dat heb ik ook wel geleerd, hè, na al die jaren.
En wat misschien ook wel zo is.
Ja, maar het zijn maar allemaal van die hele keer, kleine.
Ja, hoef je niet elke keer te benadrukken.
Ik vind het wel mooi.
Maar ik zie dat als een sneer naar Verstappen dus.
Ja,
het zijn van die kleine Verstappen, die trekt zich daar niks van aan, dat weet ik zeker. Ik zou het zelf ook wel leuk vinden als Verstappen dat ook een beetje gaat doen. Ja, zo is hij. Verstappen zegt gewoon wat hij zegt. Die is daar volgens mij niet mee bezig. Maar ja,
smullen. Maar die momenten waarop Verstappen dat kan doen, zijn er nog niet echt geweest. En Hamilton, die heeft natuurlijk nu een soort van vrij spel daarin. En die, ja, ook dat gaan we het zo nog over hebben. Maar Hamilton zei ook in afloop, ook in de persconferentie, dat hij in deze race meer had geleerd over Verstappen dan in alle andere races bij elkaar. Omdat hij zo dicht achter hem reed natuurlijk. Zeker in de eerste stint en ook in de tweede stint. En hij wilde eigenlijk niet zeggen wat hij had gezien. Maar hij kon dan goed zien hoe Verstappen zijn auto gebruikt en hoe de Red Bull goed presteert.
Wat een onzin.
Ja, ik geloof het niet.
ongelooflijk onzin.
Maar dat Verstappen zit ernaast. En hij, ik denk dat dan zou Verstappen daar niet gezeten hebben. Dan had hij dat allemaal nooit gezegd. Maar hij zegt het tegen de camera. Maar hij zegt het nu eigenlijk tegen Verstappen. En dat, ja, ik vind dat fantastisch. Dat hoort er gewoon bij. Ja. En inderdaad, ik zie Verstappen dat zelf niet zo snel terug doen. Maar Hamilton,
volgens mij een bordradio uit de race waarin hij zegt van, hey, zij hebben veel meer grip. Oftewel, hij kon aan Hamilton zien aan de auto dat zij veel meer grip
hadden. Dat was gewoon
een feit. Ja goed, maar dat ziet hij in zijn spiegel dus ook. Dat constateert hij. Zij doet dan toch eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja, maar hij benoemde daar gewoon een feit wat een feit was.
Geen psychologische oorlogsvoering.
Het is geen psychologische oorlogsvoering.
Okay.
En dat Hamilton heel veel heeft geleerd over stappen deze race. Het zou best kunnen dat hem wat dingen opgevallen zijn. Maar dat is gewoon, dat hoort erbij. Dat is het spelletje. Dat willen we ook graag natuurlijk. Dus dat neem ik Hamilton absoluut niet kwalijk. Maar het was wel grappig. Zeker omdat hij eerder zei dat hij niet aan psychologische spelletjes doet.
Ja, toch een beetje dan...
Vraag dat maar eens aan Nico Rosberg. Ja.
Petjes, dat vind ik zo'n schitterend fragment in Amerika. Dat je petjes naar elkaar.
Ja, dat was
echt geweldig.
Ultiem psychologisch spelletje was dat. Dus,
heerlijk.
Ja. Normaal natuurlijk, volgens mij Patrick, jij zei het net al, dat Hamilton dan aan kop komt van de wedstrijd en dan zie je hem langzamerhand 2 seconden, 3 seconden, 4 seconden wegrijden.
Dat was vandaag 1000% zeker gebeurd als de leiding daar niet had gepakt.
Nee, ja, maar toch de snelheid niet. Echt niet.
Nee. Maar wat opvallend was, wat ik heel opvallend vond, is dat Hamilton bleef heel kort oprijden. Mm-hmm. Achterrijden bedoel ik. En dan, Joost, zeg jij altijd tegen mij, dat is slecht voor de banden.
Ja, dat klopt. Dat is ook zo.
Net en dat Verstappen wel eens een gat expres laat vallen, zodat je banden kan sparen.
Nou ja, kun je nagaan hoeveel sneller de Mercedes was.
Dat, hè?
Ja, want dat zei Verstappen ook na afloop van, als ze zo dichtbij kunnen blijven, dat wil wel wat zeggen. Dat het was op de soft zo en het was op de mediums was het eigenlijk nog meer het geval. Want Verstappen kwam natuurlijk ondanks die langzame pitstop beter uit. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen. De eerste pitstopfase was voor Verstappen de enige pitstop. Maar Hamilton had toen een gat van 4 seconden dicht te rijden. Nou, dat binnen no time had hij dat dichtgereden. En Bottas was toen ook veel sneller. Dus ja, de race pace van Mercedes was dit weekend gewoon... er waren niet te houden voor de Red Bulls. En dat moet Red Bull toch een beetje zorgen baren.
Ja, want we hebben vorige week... Wij nemen elke week een videoanalyse op. Die staat momenteel ook op nu.nl. Gaat over waarom Verstappen nou daadwerkelijk de Grand Prix verloor. Vorige week, Patrick, zei jij onder andere... dat nu gaan we echt zien hoe goed die auto's zijn. Hè? Geen excuses meer. Je hebt alle soorten bochten op dit circuit. Nu gaan we het zien.
Ja.
Ben je dan toch geschrokken van de conclusie?
Nee, helemaal niet.
Waarom?
Het komt eigenlijk best wel overeen. Mercedes heeft gewoon de snellere auto, maar het scheelt helemaal niet veel. Dat is de conclusie.
En onder bepaalde omstandigheden, op bepaalde circuits en in bepaalde situaties, dan laat ik het zo zeggen, de Red Bull is soms net zo snel als de Mercedes, soms iets sneller. De Mercedes is wel vaker sneller dan de Red Bull.
Ja.
Het is natuurlijk niet altijd, het is niet altijd een gegeven dat de een sneller is dan de ander. Dat wisselt door allerlei factoren. Wat ik wel vooral zie is gewoon dat de Mercedes dat het makkelijker uitkomt. Ik had het net over die puzzelstukjes leggen in de kwalificatie. Dat lukt bij Mercedes gewoon makkelijker. En waar dat dan precies aan ligt, misschien moet je ook gewoon inderdaad... Kijk, Hamilton die rijdt niet voor niets gisteren. Natuurlijk zaterdag zijn 100ste pole position. En die heeft dat al heel vaak gedaan. Dat soort kwalificaties gereden. Die bouwt het op. Dat is ook een factor. Omdat die auto's, dat die zo dicht bij elkaar liggen... speelt de coureursrol ook wel een grotere... of de coureursfactor wel een grotere rol.
Ja. Maar ook circuit de Catalunya, of Barcelona-Catalunya moeten we tegenwoordig zeggen, is wel echt een typische Mercedes-baan. Hè? En ik weet ook wel van als je wereldkampioen wil worden, dan moet je misschien eigenlijk ook niet meer spreken in termen van Mercedes-baan en Red Bull-baan. Dan moet je gewoon overal goed zijn. Maar ik geloof dat Hamilton, of Mercedes in ieder geval, heeft vanaf 2012 iedere keer pole gepakt. Vaak met overmacht. Nou, dat was nu niet zo. Vaak wonnen ze dan ook gewoon die Grand Prix. En je ziet wel, en dat zei Horner ook na afloop trouwens vandaag... dat hij eigenlijk ook nog wel gewoon een goed gevoel eraan overhoudt. Want we hebben het ze toch wel heel moeilijk gemaakt. Het scheelde niks of we hadden gewonnen. En kom maar op, we staan nog steeds hartstikke dicht bij het kampioenschap. Maar, zeg je wel meteen bij... het zou voor het kampioenschap wel heel lekker zijn... en misschien wel een must dat in Monaco... wat dan weer juist een absolute Red Bull baan is, traditiegetrouw... We weten natuurlijk niet helemaal zeker of dat dit jaar ook is. Want we hebben het al een beetje gezegd. 2021 spot met alle Formule 1-wetten.
Ja, is zeker zo.
Moet Verstappen daar wel gaan winnen?
Ja, hij moet daar winnen. Want
het is echt een must.
Ja, ja, je krijgt gewoon een paar kansen waarin het moet gebeuren. En Bahrein was echt zo'n kans. Daar had Verstappen moeten winnen. Nou, Imola was zo'n kans. Dat benutte hij hem wel. Portimao maakte niet, dus realistisch gezien natuurlijk niet echt een grote kans op de zegen. En vandaag ook niet. En Monaco, ik ga ervan uit dat het wel zo is. De Red Bull heeft altijd nog een iets kortere wielbasis. Wat ze heel erg helpt in Monaco. En traditiegetrouw, wat Patrick net zegt, zijn ze daar gewoon sneller dan Mercedes. Ja, en dan komt dus die kans en dan moet je hem wel benutten. En dan komen nog meer kansen dit seizoen, echt waar. Oostenrijk is ook zo'n circuit wat echt typisch waar Red Bull al te snel is. Mercedes niet zo. Er zijn er heel veel van. Het is een heel lang seizoen.
Circuits waar het warm is natuurlijk. Ja. Er zijn pas 4 van de 23, hè? Vergis je niet. Ja, je hebt nog 19 races te gaan. De meeste andere jaren was dat een volledig Formule 1 seizoen.
Precies. Precies, en met name ook zeker de Mexicootjes, de Verenigde Staten.
Als die allemaal doorgaan.
Als die doorgaan, ja.
Dan, dat, in principe denk ik dat het voor Red Bull en Verstappen beter is als het seizoen echt afgemaakt wordt zoals hij nu als de kalender nu is. En als zouden we een ingekort seizoen krijgen en er vallen bepaalde circuits af. Brazilië, dat is altijd Verstappen territorium. Nou ja, Mexico, je noemt het net. Als dat soort races niet, als die eraf vallen, dan is dat nadelig voor Verstappen.
Dat kan ook, ik zit even te denken, dat kan waanzinnig worden als Verstappen nog een achterstand heeft op Hamilton, maar wel binnen schootsafstand zit. Dat je dan die laatste reeks aan 5 Grand Prix krijgt, die allemaal in het voordeel van Red Bull zijn.
En daar benoem je dus de essentie. Mercedes is nu sneller. Alleen het gaat er gewoon om dat Verstappen meestal na race 5, 6 de afgelopen jaren was hij klaar. Kon hij niet meer bij de buurt komen. Ja. En Hamilton heeft nu een ontzettend zijn beste seizoenstart ooit. Hè? 94 punten had hij toch? Zijn beste seizoenstart ooit. En toch is Verstappen nog bij hem in de buurt. Het is maar 14 punten. Het is niet eens een racewinst. En het gaat erom dat dat het hele seizoen, dat hij in ieder geval aanhaakt. En als zo'n overwinning in Monaco kan er ontzettend bij helpen. Dan blijf je in ieder geval bij hem in de buurt. En dan komt ook de switch. En dat is nog een heel belangrijk element. Wanneer gaan de teams alles op 2022 zetten? Want dat worden hele andere auto's. En dat wordt dan heel belangrijk voor alle teams om er dan ook weer bij te zijn. Dus op een gegeven moment wordt dit seizoen, deze auto, wordt vergeten. Klaar. Dan zeggen ze gewoon, oké, we doen er niet meer aan. Ja. Want anders dan hebben we volgend jaar een probleem. Ferrari zei dit weekend, we zitten al 90-95% focus op de auto van volgend jaar. Wie doet dat als eerste? Wie knippert er als eerste met zijn ogen?
Ja. Ik vind het leuk, deze analyse, dat eigenlijk helemaal niet over de race gaat, maar wel aan de hand van de conclusies die we trekken. Ik wil toch wel even terug naar de race en dan met name de strategie van Mercedes. En moet ik dan beginnen over Mercedes zelf of moeten we gelijk even naar Perez gaan kijken?
Het heeft met elkaar te maken.
Het is stapsgewijs. Laten we wel nog eens benadrukken. De belangrijkste reden waarom Hamilton gewonnen heeft vandaag was gewoon omdat de Mercedes sneller was. Alles wat daarna gebeurde was een gevolg daarvan.
Ja.
Het enige wat dat had kunnen voorkomen was dat Perez. Nou, die gaan we nu benoemen. Perez was in geen veld of weg te bekennen.
Ja, want dat is ongelooflijk. Want eigenlijk heeft Hamilton een gratis pitstop gekregen. Joost, jij, dat is een term, dat heeft Olaf Mol gezegd tijdens de commentaar geloof. Ik. Op Twitter zag ik dat heel vaak voorbij komen. Jij was niet zo fan van die term, omdat het niet een gratis pitstop is.
Nee, omdat het afgedwongen is, omdat die auto zo goed is.
Ja.
En omdat ze bij Mercedes weten, oké, we brengen hem nu, we halen hem nu naar binnen. Dat is één factor. Dat is nog een factor. We halen hem nu naar binnen. In de wetenschap, we zijn snel genoeg om dat gat. Dat was 22 seconden.
Klopt.
Om dat weer dicht te rijden. Dat zei Hamilton ook. Ja, het leek best wel een heel groot gat toen ik weer naar buiten kwam. Ja, hij was bepaalde ronde 2 seconden per ronde sneller. En de tweede factor was dat Mercedes überhaupt die pitstop naar de mediumbanden nog kon maken. En Verstappen kon dat niet. Die had namelijk alleen nog een set nieuwe softs. En dan was de afstand nog best wel lang tot aan de finish om dat te doen. Nog los van dat hij er sowieso wel achter was gekomen, denk ik.
Ja, dat is ongelooflijk. Maar goed, de situatie was een beetje, daar hebben een paar mensen toch wel vragen over. Waarom koos Verstappen er nou niet voor om ook met Hamilton mee te gaan bij de tweede pitstop?
Was hij dan niet achter Bottas ook terechtgekomen?
Ja. Dat is één factor.
Dat is de eerste factor, inderdaad. Dus dat een hele belangrijke.
Die band zoveel sneller was, dat waarschijnlijk dat hij al achter Hamilton terecht was gekomen. Dat denk ik ook.
Nou, op basis van wat we toen met die gekke statistiek in beeld zagen, was Verstappen ervoor gekomen. Als hij ook meteen mee was gegaan.
Nee? Nee, volgens mij was dat niet zo. Volgens mij reed Hamilton een best wel een goede outlap en ook een goede inlap. Want hij ging met 4/15 achterstand op Verstappen ging je naar binnen.
Dan moet je er toch al voor gekomen zijn.
Ik denk niet dat dat zo was. Dat is een nadeel van zondagavond te al opnemen. Dan zou ik dat allemaal even na moeten rekenen. Maar volgens mij was het een kansloze missie voor Red Bull.
Ja, ik geloof in de AWS-statistieken.
Nee man, dat is echt de meest waardeloze statistieken. Godvermogen voor betalen. Je kunt daar geen budget cap op om het wel lekker weg te bezuinigen. Man. Ja.
Op een gegeven moment
zag
je ook...
doorgeslagen met die inhouden. We hebben zoveel nutteloze cijfers. Ik zag vandaag ook weer die bandenstatistieken.
Ja, daar wil ik
ook
beginnen.
Hou alsjeblieft op. Dat is toch natte vingerwerk.
Ja.
Wat, wie bedenkt dat? Dat zijn gewoon een paar idioten zoals wij die lekker een beetje die wedstrijd aan het kijken zijn. Misschien hebben ze er nog net geen biertje erbij gepakt. Ja. Duimpje erin.
Nou ja, je kan het alleen maar gewoon dat ze dat verkocht hebben aan de Formule 1. Dat vind ik alleen maar knap.
Heel knap, ja.
Maar voor die flinke blisters op de banden en dan was het nog 40%, geloof
ja.
ik.
Ja. En daarna wordt het weer 50%. Of wat ja. Ja.
Ze gooien gewoon een dobbelsteen.
Ja, hupsakee.
Maar in ieder geval... Dus... Nee, de essentie van die situatie was dat als Verstappen naar binnen was gegaan, stel je voor, hij zou nog voor Hamilton gekomen zijn. Was het dan slim omdat Bottas daar reed?
Ook niet. Dan moet je eerst nog maar Bottas voorbij zien te komen. En trackpositie is ontzettend belangrijk op dit circuit.
Ja.
Je moet echt wel veel sneller zijn om iemand in te halen. We hebben vandaag ook heel weinig inhaalacties gezien.
Ja, je zag alleen al hoe moeilijk Perez het had om Ricciardo voorbij te komen.
Ja, precies.
En dat Hamilton uiteindelijk Verstappen in kan halen. Dat bandenvoordeel was gigantisch.
Ja,
ja oké, dan kan het.
Je zou misschien nog kunnen gokken van... Nou ja, dan had misschien nog eerder gestopt of zo. Omdat je toch vanuit was gegaan dat Hamilton je had gepakt. Gewisseld naar de rode band. Want daar had Verstappen als enige nog wel een setje van over.
Een nieuw set, ja. Maar alleen, dat was wel lang, hoor.
Was heel lang. En je komt wel weer als derde de baan op. En je moet ook nog maar Bottas voorbij zien te komen.
En dan was Hamilton waarschijnlijk niet gestopt.
Nee, dan moet je dat gaat naar Hamilton nog.
Ook nog.
Die waarschijnlijk op die oude banden van hem ook nog... een halve seconde per rondje sneller had gekund.
Ja, misschien. Want die waren ook nieuwer dan de mediums van Verstappen. Want Hamilton ging 5 ronden bij de eerste pitstop zeg maar van Hamilton. Was 5 ronden na de enige pitstop van Hamilton. Enige pitstop van Verstappen, sorry.
Ja.
We moeten dit altijd goed uit blijven leggen. Dat zijn ze allemaal aan het doen. De sportredactie
moet de deur toch even dicht doen misschien?
Nou, dus we moeten gewoon even zo'n...
Je hoort het niet echt door de microfoon. Maar we zitten op de sportredactie en er zijn weer mensen...
Die zijn vooral... die hebben het heel druk. En met praten tegen elkaar. Fijn. Dus Hamilton ging 5 ronden nog later dan Verstappen naar binnen voor de eerste pitstops. Dus al was Verstappen dan voor Hamilton naar binnen gegaan voor een tweede pitstop, was Hamilton nooit naar binnen gegaan. Had hij het gewoon uitgereden. Want de pace van Mercedes was op mediums gewoon beter. Zijn banden waren nieuwer dan die van Verstappen. Dat was kansloos geweest. Dus op het moment dat Hamilton die tweede stop maakte, was Red Bull het initiatief kwijt.
Over pitstops gesproken. Ik ben zelf inmiddels zo verwend door Red Bull dat een foute pitstop is gewoon geen optie meer bij Verstappen. Weet je, dat gaat altijd goed en soms 3 seconden en dan denk ik, ala, prima.
Ja.
Maar wat hier gebeurde,
een
blamage.
Ja, de verklaring was simpel. Ze wisten niet dat hij kwam. Het was een miscommunicatie.
Ja, maar Verstappen was eigenlijk al, toch? Dat hij naar binnen stuurde.
Oh, dat was het.
Ja.
Ja, okay. Verstappen dacht dat ze klaar stonden en ze stonden niet klaar. Dus dat was de reden.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
Maar ja, uiteindelijk
zondagavond.
Uiteindelijk speelde dat totaal geen rol. Nee. Want het enige, dan was hij, dan had hij 1 seconde meer voorsprong gehad op Hamilton. Dat gat reed Hamilton zo snel dicht, dat had niet uitgemaakt. Dus die slechte spitstoppen was... Ik moet niet zeggen. Nee, dat speelde geen rol.
Ja. Nou. En op een gegeven moment, we weten natuurlijk dat inhalen heel moeilijk is op Spanje. Ik dacht nog wel, stel je voor, komt aan op die laatste 5 rondes. Dan kan Verstappen het Hamilton echt nog wel moeilijk maken.
Kon niet.
Was je dan toch verbaasd dat hij er zo makkelijk voorbij ging?
Nee, dat zag je ook wel aankomen. Het was 2 seconden per rondje op een toch niet al te lang circuit. Ja, nee, er was geen houden aan. Ja. Je zag het ook aan alles. Hij probeerde het nog wel, maar het was vechten tegen de bierkei.
Banden waarop de Mercedes al sneller was en die waren ook nog veel nieuwer.
Je merkt aan alles, wij zeiden al tegen elkaar, van er is geen houden aan.
Nee, een donderende orkaan. Ja, dan is dat een beetje het hoofdstuk Verstappen en Hamilton, toch?
Ja.
Of willen jullie nog iets kwijt?
Nee, helemaal niet.
Nee, helemaal niks. Gewoon, dit was het?
Dit was het.
Maar was een lekker wedstrijdje gezien. Gewoon weer een gevecht tussen de twee titelkandidaten, tussen de twee beste coureurs van het veld. Heerlijk.
Kijk, nou, we zullen het afsluiten. Ik heb wel één vraag van Tjerk Riemers nog. Die vraagt we hadden natuurlijk dit weekend weer de hardste compound banden.
Ja.
C1, C2, C3.
Ja.
Is het nou nog in het voordeel van Mercedes geweest?
We hebben nu 2 races op deze banden gehad. En 2 races was Mercedes wel heel sterk. En volgens mij komen ze voorlopig niet terug. Nou ja, dat gaan we in Monaco niet echt zien.
Daar heb je de zachtste compound, hè?
Ja, dus dat moeten we over een paar wedstrijden even bekijken of dat zo is.
Turkije ook niet trouwens, nu die erbij is gekomen.
Ik heb het voor het overzicht nu even niet bij me.
Nee, maakt niet uit.
Nou,
dat is toch een nadeel van zondag.
Ja, maar hij komt, zondag, hè? Ja, we zijn niet goed voorbereid. Ja. Maar volgens mij zijn ze er 5 keer dit seizoen, deze hardste banden. Dus we hebben er al 2 gehad.
Ja.
Dus,
nou, je mag ons altijd sturen even een tweetje via de Bordradio. Als je het antwoord weet, vinden we ook gewoon leuk om te lezen. En dan hoeven we het zelf niet op te zoeken. Zo lui zijn we ook alweer. Wie mij een beetje tegenviel dit weekend, of heel erg tegenviel, was Lando Norris. En ik wil aan jullie graag weten, of de verklaring weten. Was nou, namelijk de nummer 3 van het klassement.
Ja, nou, McLaren die had wel een flinke update mee aan de auto.
Ja.
Maar nu weet ik eigenlijk niet of ze de race daar ook mee gereden hebben. Want ze zaten in een soort evaluatie. McLaren reed ook met allemaal van dat flowfish, weet je. Dat mintgroene, velgroene verf reden ze rond.
Ja.
Maar Ferrari was gewoon sterker dit weekend.
Zo is het gewoon.
Ja. En Leclerc deed natuurlijk... Nou ja, Leclerc bouwde het heel rustig op in het weekend. Leek er eigenlijk heel lang op dat Sainz een topweekend zou gaan beleven. Was ook niet slecht. Maar Leclerc was beter in de kwalificatie en in de race. En ja, dat Leclerc natuurlijk bij de start, of in bocht 3... echt een exacte kopie trouwens. Die inhaalactie
van Verstappen
op Vettel in 2016. Daar won Verstappen toen de race.
Ik weet nog dat Verstappen toen zei dat hij dat geleerd heeft van Alonso.
Oh, dat zou wel kunnen,
Heeft hij een keer gezien. Dacht ik, ga het gewoon op de sim proberen.
Ja.
Nou, was trouwens ook wel nu je het zegt, dat kwam eigenlijk ook door Bottas, hè? Of door Bottas zelf, die werd opgehouden door Hamilton.
Door Hamilton, ja, door Verstappen weer.
Ja. Kettingreactie.
Dus Leclerc die deed het uitstekend. En dat die Bottas uiteindelijk niet achter zich hield, ja, dat was kansloos. Ik bedoel, als de Mercedes op de mediums te snel is voor de Red Bull, dan is hij dat natuurlijk al helemaal voor de Ferrari.
Ja. Ja, maar dat verbaasde mij dit weekend ook wel weer een beetje. Dat je zag de afgelopen races, ook in Imola, dat McLaren best wel bij kon blijven op Ferrari. Maar deze race was het verschil tussen de top en de subtop wel weer heel groot, hè?
Ja.
Gewoon qua verschil op de baan.
Ja, het is een illusie om te denken dat die subtop dat gat dit jaar nog gaat dichten of zo. Zeker met waar ik net over had, met die ontwikkeling in 2022 in het achterhoofd.
Nee, niet dichten, maar ik volg jullie op Twitter en ik spreek jullie. En dan zie ik jullie twitteren van, de kwalificatie binnen een seconde, dat is echt uniek.
Ja.
Daardoor
is Q1, hè?
Ja,
heb ik dat getwitterd? Nee, toch?
Nou, wel,
ik heb het wel gezegd.
Ja, het is een typische Moeke uitspraak.
Ja, ik kan alleen maar naar Moeke kijken. Nee, maar goed, in de kwalificatie is het middenveld zo dichtbij
gekomen.
Het
is wel in elkaar geschoven. Dat is wel... Het is niet meer zo dat ze een seconde losstaan zoals dat wel vroeger geweest was.
Nee.
Aan de andere kant is het in de race, dat hebben we volgens mij ook wel vaker gezegd, dat het verschil dan juist wel weer heel groot is.
Ja. Maar goed, Norris is gewoon een rondje ingehaald.
Ja, bizar. En ook Ricciardo trouwens wel weer eventjes wat beter gedaan dan de voorgaande wedstrijden.
Kent de baan ook goed. Misschien ook wel een voordeel.
Nou, dat helpt.
En wat meer kilometers onder zijn kont. Dus,
we kunnen iedereen behandelen in het middenveld. Ik wil één iemand even noemen nog. Ja, daarna Ocon en Alonso. Ja. Met Tsunoda, hè? Wij zijn natuurlijk fanclub van... We hebben een fanclub van Tsunoda. We zijn voorzitters ervan.
Ja. Jij vooral.
Ik vind het geweldig.
Ik ook.
Ik schreeuw naar de tv.
Jij bent voorzitter van de Giovinazzi fanclub nog steeds. Ja, ik probeer hem een beetje weg te duwen, omdat hij wat minder presteert. Maar
Giovinazzi heeft hartstikke goed seizoen.
Beter
dan natuurlijk. Ah, wel
een mooie pitstop vandaag.
Ja, nee, dat was niet zijn schuld.
Of verslagen door Russell vandaag. Maar voor de rest een prima weekend.
Ja.
Nee, maar Tsunoda, ik zag een tweetje, ik weet niet meer van wie, wel van een buitenlands account. Die zei van, leuk al dat gescheld van Tsunoda, maar hij moet het nu wel een keer gaan laten zien. Nou, hij moet niet een verwend nestje gaan worden.
Dat hebben we toch de vorige keer, of dat hebben we zelfs...
Hebben we dat gezegd?
Ja, dat hebben we volgens mij na Imola zelfs al gezegd.
Ja.
En hij zit gewoon niet in de goede vibe op dit moment.
Nee, en dan ook nog eens zo schelden en een beetje een grote mond hebben.
Ik denk dat hij onwijs op zijn laatste heeft gekregen gisteren van Helmut Marko. Hè? Want hij heeft dus gesuggereerd dat hij niet over hetzelfde materiaal beschikte als Gasly. Nou, als je één ding niet moet doen bij een team. Je mag misschien die vermoedens in je hoofd hebben. Maar ik zou het eigenlijk al nooit uitspreken. Nou, helemaal niet. Gewoon tegenover de media.
Nee, maar
dat linkersoep.
Ik denk wel dat er misschien een kleine ding in zit. Is dat Tsunoda spreekt redelijk Engels. Zeker voor een Japanner. Maar ook weer niet heel goed, toch?
Hij spreekt toch allemaal geen goed Engels?
Nee, nee. Dus, nou ja, nee.
Het wel netjes te
voor een Japaner spreekt hij best goed Engels. Dat die hebben vaak moeite met Engels. Dat is
een randje
goed.
Deze uitspraak. Ja. Goed.
Hij stond bij Rick Winkelman. Toen moest de vraag nog vertaald worden.
Ja. Nee, dus ik bedoel, dat hij dat zei na afloop van de race tegen Sky.
Maar hij zei het overal, hoor. Hij heeft ook tegen F1 TV heeft
hij
gezegd.
Ah, ja, oké. Dus het was niet een dat hij gewoon iets anders bedoelde en dat het verkeerd vertaald
werd. Question marks had hij ook mooi question marks.
Oké.
Dat is mooi. Ik heb trouwens wel even een klein zijstapje. Gaat toch van de hakte over de tak.
Ja,
een beetje.
Ik wil dat zeggen.
Heb je dat filmpje gezien van Tsunoda bij WTF1?
Nee,
werd hem gevraagd
gezien.
Over wat zijn favoriete ding was in de Formule 1. Dus wat vond hij nou zo mooi aan de Formule 1? Nou, weet je wat zijn antwoord was? Tire warmers.
Bandenwarmers.
Bandenwarmers, tire blankets.
Wat is daar mooi aan?
Ja, hij vond hij schitterend. Ja, die tire warmers in de Formule 1, dat vond hij geweldig.
Dat hij zijn pitstop maakt en dat hij dan met gewoon op banden op temperatuur de pit uitrijdt. Ja,
ja. Fantastisch. Ja.
Voor alle innovaties.
Ja. Ja, wat vind je het leukste aan de Formule 1? Tire warmers.
Mooi, man.
Ja,
geweldig. Ik ben weer meer fan geworden van Yuki.
Ja, Yuki is gewoon...
Lekker, man.
Ja, maar hij is voor de Formule 1, maar het zou leuk zijn als hij ook eventjes op de baan nog eventjes... Ja. Even dat... Eigenlijk is hij toch wel... Ik dacht eerst van hij is de uitzondering op de Japanse Formule 1-coureurs. Maar eigenlijk is hij gewoon een typische Japanse Formule 1-coureur.
Kamikaze.
Nou ja, snel op zijn dag.
Als we zeggen dat een Japanner over het algemeen niet zo goed Engels spreekt, dat dat op het randje is, dan is dat alles wat een Japanner doet altijd maar met kamikaze vergelijken. Jullie weten wat het is, toch? Of niet? Ja, jullie zeker. Hebben ook geschiedenis gehad op school. Ja, oké. Okay. Ja,
maar sushi is ook zijn favoriete eten, toch?
Ja, nou, het zou best kunnen.
Maar gewoon snel op zijn tijd. Op zijn dag. En vooral ook vaak roekeloos.
Dat beeld wil ik wel een beetje bestrijden. Want in de Formule 2 vorig jaar heeft hij echt...
Maar dat is toch Formule 2?
Ja, nee.
De vorige Japanners hebben ook allemaal goed gepresteerd in de opstapklasses. Ja. Anders kwamen ze vaak niet in de Formule 1.
We gaan het zien.
Ja. Ik vind het nog steeds leuk dat hij er is, maar... Tandje bij Yuki.
Ja, nee, zeker. Dat helemaal mee eens.
Ik zou me nog bij een andere fanclub aan willen sluiten. Althans, ik heb heel veel fanclubs inmiddels. Maar Ocon, hè? Alpine, die begint echt mooie stappen te maken. En als je gewoon naar de feiten kijkt, hij heeft 2 keer zoveel punten dan Alonso.
Ja, maar hij ging vandaag wel van de 5e naar de 9e plaats.
Ja, de auto was gewoon niet snel genoeg. Dat hebben we ook aan Alonso gezien.
Ja, oké. Okay. Maar hij ging vandaag wel van de 5e naar de 9e plaats.
Precies, maar dan kan nog steeds Alonso ook achter worden in plaats van...
Hij heeft Alonso in de zak. En,
in de kwalificatie ook, in alle kwalificaties?
Nee.
Dit weekend?
Dit weekend.
Ja?
Ja, oké. Okay, ja. Ja, in Bahrein stond Alonso er nog voor, maar daarna is de band gebroken.
Maar die auto kon wat bovendrijven, die Alpine. Die wordt wat beter en beter, zeker in de kwalificatie.
Hm. Ja.
Ze hadden last van een correlatieprobleem volgens mij in het begin van dit seizoen. Nou, als ze dat hebben opgelost. En het is, Renault was vorig jaar natuurlijk ook wel redelijk op de goede weg.
Gewoon een steady top 10 auto in ieder geval.
En dat moeten ze dit jaar ook weer kunnen zijn en worden. Ja. Dus, maar ik verwacht ook wel weer een tandje meer van Alonso. Toch,
veel meer toch? Het is toch best wel matig dat hij laat zien.
Ja, nou, hij is er toch eventjes uit geweest.
2 jaar er niet bij.
Ja, leeftijd.
Nou, kom op nou. Gaan we het er niet
Alonso downgraden? Had jij verwacht dat iemand die aan het eind van zijn carrière... die dan 2 jaar geen Formule 1 heeft gereden... dat die dan meteen weer... je kan je nog herinneren met dat Schumacher toen... hoe lang was hij eruit?
Ja, langer.
Langer. 2006. Ja, die kwam helemaal niet meer op snelheid 2006, eigenlijk. Uitzonderingen dagen later. Maar ik verwacht niet meer zoveel van Alonso eerlijk gezegd.
Nou oké, okay, ik vind het echt opmerkelijk. Maar hij wordt gewoon weggereden door ook. Nou, weggereden. Hij wordt wel...
Ocon is geen koekenbakker.
Ja, hij bakte er vorig jaar niet heel veel van.
Nee, daarom, toch? We hebben
ten opzichte
van de podcast van vorig jaar erbij pakken over Ocon.
Grootste... Ja, we hebben flink aangepakt. Ben ik helemaal,
precies.
Dat moet je inderdaad naar de pelt. Dat heb je ook gedaan.
Jawel, maar...
Hij moet het nu gaan laten zien, anders is het klaar in de Formule 1. Dat heb je echt gezegd.
Ja,
ja, maar toch.
Hij laat het ook wel zien.
Ja, in vergelijking met Alonso, hè?
Ja, oké, okay, maar dus eerst... Wacht even, nu moeten we... Dus eerst ben je Ocon heel erg aan het prijzen... en ik ben lid van de fanclub. Ja. En dan zeg ik vervolgens... Ja, oké, ik verwacht van Alonso niet heel veel meer... want Ocon is ook heel sterk bezig.
Ja.
En dat is dan fout.
Dat's... Ja, klopt, want van Alonso moet je toch veel meer verwachten... dan dat hij nu laat zien.
Ja, maar
hij moet toch standaard voor Ocon
staan? Ocon laat het zien en dat is alleen maar goed. En daarom denk ik ook niet dat Alonso dit jaar... die gaat nog een stevige dobber krijgen aan Ocon.
Ja, ik denk dat Ocon toch weer onderschat is.
Ja, misschien. Nou, ik heb hem onderschat, zeg je eerlijk. Ik had niet verwacht dat hij nog dit jaar zo... of dat hij nu al zo als 5e zou kwalificeren... en dat het toch wel allemaal redelijk voor de wind gaat.
Ja.
Nu nog in de races iets beter. Maar op de goede weg.
Ja, dat vond ik dus ook. Toch even gezegd hebben.
Oké. Okay.
Zullen we gewoon eens kijken naar het NuSport GP-spel?
Ja, het was weer bloedstollend spannend. We hebben maar liefst 17 winnaars.
Spannend.
Nou ja, 17 winnaars. Dat is hartstikke spannend, toch? Gewoon mensen met dezelfde uitslag.
Oh ja.
Ik ga ze niet allemaal 17 opnoemen, maar toch eervolle vermelding voor Jeroen van Barneveld. Hij is een vast onderdeel aan het worden in deze show. Het is ongelooflijk.
Maar luistert hij nooit, hè?
Jawel, hij luistert, nou, weet ik niet. Maar de man die nooit naar Formule 1 kijkt en die... ik ga er niks meer over zeggen, maar het is in ieder geval... Ik had niet verwacht dat hij zo hoog zou scoren. Gewoon 122 punten. Hoe had je die punten kunnen halen? Nou, Hamilton en Verstappen in één team was weer het winnende stuk. En ik zie Joost kijken, maar heb jij niet zo goed voorspeld, Joost?
Ik had de kwalificatieuitslag helemaal goed. En de raceuitslag helemaal fout. Want ik had namelijk Verstappen als winnaar, Hamilton als tweede en Leclerc als derde.
Ja, dat is. Dat, ja. Nou ja, alsnog ben je wel het beste van ons drie, inderdaad.
Ja, mag gewoon een keer zeggen.
104e plek. Bas volgt op de 132e plek.
Ja, ik denk dat ik een beetje de code gekraakt heb voor de rest van het seizoen. Denk ik echt.
Wil je delen?
Ja, ik wil het wel delen. Je kan namelijk Verstappen, Bottas en Ocon erbij doen. En als Ocon...
Ja, die had ik vorige wedstrijd.
Ja, maar als dat kan en hij wordt gewoon zesde of zevende, dan heb je meer punten dan met Verstappen en Hamilton.
Onthoud dat, mensen. Onthoud
maar goed,
dat.
Dan ben je wel heel afhankelijk van en Bottas en Verstappen en Ocon.
Ja, maar anders moet je ervan uitgaan dat Hamilton en Verstappen al het één worden. En ja, twee precies. Worden.
Maar als Alpine sneller is dan Ferrari, dan is dat een betere optie, denk ik.
Dat is dit seizoen nog geen keer gebeurd, volgens mij.
Nee, dus daarom.
Maar een goede code.
Ja. Ah, fijn. En ik had echt het slechtste weekend tot nog toe.
Ai.
Ai.
Plekkie 300.
300. Toen er zoveel mensen
bij. Ja, het is ongelooflijk, joh.
Oh.
En ja, hartstikke leuk natuurlijk.
Maar zit je dan in een bezemwagen of zit er nog heel veel onder?
Nee, echt 500 man doet er mee of zo. Ja, ongelooflijk. Hartstikke populair, dat GP's. Maar kan ook nog steeds meedoen, hè? Tussenstandje Niels Dros. 430 punten.
Daar is hij weer, hoor.
En 5 punten erachter staat Jeroen van Barneveld. Bas, jij bent nu het beste van ons drie. Plekje 102.
Kijk eens aan.
Ik op plek 159 en Joost op plek 198.
Maar ik ben heel snel op de mediums, dus ze komen eraan.
Ja. Kijk, Joost mag het weten.
Joost mag het weten. Weet je wat ik grappig vind? Ik zit even naar de top 11 te kijken van het algemeen klassement. Op 11 staat namelijk Roderick Small.
Oh ja, die was vorig jaar ook al goed, hè?
Ja, precies. Dus die doet gewoon voor het tweede jaar op rij weer mee met de top.
Ongelooflijk.
Respect. Dat is dus niet... Was dat nou die Nederlands kampioen voetbalquiz?
Ja, dat was
hem
wakker.
Dat was hem niet, toch?
Ja.
Ja, ik weet niet meer.
Goed, nog een leuke aankondiging voor volgende week. We mogen namelijk het boek van Olaf Mol weggeven.
Kijk.
Een tweede leven met Formule 1.
Is er een nieuw boek van hem?
Nieuw boek, ja. Ja. En met nog een klein rolletje voor ondergetekende, een hoofdstuk. Ik ga niet verklappen hoe of wat, maar dan mogen de mensen allemaal in het boek gaan lezen.
Maar jij zit in het boek van Olaf Mol?
Ik sta daar niet vermeld, ja.
Oké. Okay. Heb jij het toch gelezen, Joost?
Nee.
Ik hoop het te winnen. Ik hoop het ook te winnen. Maar ik denk toch dat Jeroen van Barneveld hem gaat winnen.
Dus de winnaar van de volgende week van het GP-spel, de weekwinnaar, zeg maar, die krijgt het boek.
Oké, dus voor de mensen die nog niet zijn aangesloten, die wil het boek winnen, je kan gewoon nog meedoen.
Je kan nog meedoen voor deze ene keer. En dan kan je gewoon kan je het algemeen klassement waarschijnlijk niet meer winnen. Maar je kan dus wel de Grand Prix van Monaco winnen. En dan win je het boek van Olaf.
Kijk, heel goed. Wat leuk. Wat leuke vermelding.
Als Max Verstappen de Grand Prix van Monaco wint, dan krijgt hij het boek van Olaf.
Nou, onze krampie. Onze krampie. Okay. Vindt hij weer leuk. Hè?
Ja, geen grapje, maar gewoon een geitje.
Ja.
Oké, nou...
We hebben ook nog een update over... Komt er nog een vooruitblik?
Oh ja?
We hebben zeker geen nieuws erover, maar wel een update. Dat de hoge bazen, Colin van Hoek en Frank Brinkhuis... die vroegen aan mij... Kan jij alle mailtjes en alle reacties die jullie hebben gehad... van alle mensen die ooit iets in de mail hebben gezegd... over maak weer een vooruitblik?
Nou, heel veel, hè?
Heb ik dit gedaan? Donderdag geloof ik. Nee, wat is het? Ja, donderdag. Je kan dus mailen via podcast@nu.nl. Ik ben er gewoon een halve middag mee bezig geweest.
Geweldig.
Ik moest screenshots maken en dat dan opsturen. En echt, het is echt bizar. Echt
ontzettend veel. Ja, allemaal mailtjes die we ook gemist hadden, joh, van mensen.
Ja, ook, ja, sorry. Mensen zijn soms genegeerd. Ik heb het gewoon echt niet gezien. Of het stond in een andere map. Want we hebben ook andere mensen die in die mail zitten. Maar echt, het waren heel veel reacties. We hebben het allemaal gelezen. En Colin van Hoek, die moet uiteindelijk gaan beslissen of ik weer op de vrijdag op mag nemen. Die heeft het nu ontvangen. Dat is de situatie. Ja, hiermee zetten we ze dus eigenlijk onder druk in de podcast.
Jij. Ja. Wist je dit volgens niet, hè, Joost?
Nee. Dit werd echt... Nee. Dus precies, dus of er een vooruitblik weer komt... Ik hoop het stiekem nu toch wel een klein beetje... omdat het toch wel grappig is.
Het is wel geweldig. Er is zoveel om over te praten ook.
Ja, dat is het ook, hè. Ja. Ja, zeker ook over de Grand Prix van Monaco. Die is dus over 2 weken. En jullie zeiden eigenlijk al... dat is een Red Bull baantje. En wat nou als het daar niet gebeurt, Joost?
Dan hebben we een probleem. Sorry.
Patrick?
Dan hebben we een probleem. Nee, dan, ja, bedoel, dan, wat ik net zei, weet je wel, dat Verstappen moet gewoon aan blijven haken bij Hamilton. En dan heb je wel af en toe een racewinst nodig. Dus ja, dat maakt het zichzelf heel makkelijk als hij die race wint.
Maar stel je voor dat hij daar, Hamilton daar weer wint en Verstappen wordt weer tweede. Dan is het gaat 21 punten. We weten eigenlijk allemaal...
Is dat dan 21 punten?
Zeg ik dat goed? Ja, toch?
Ja, je hebt gelijk, ja.
We weten eigenlijk allemaal dat Hamilton die valt niet uit.
Het hele seizoen niet.
Nee. Gaat niet gebeuren.
Nee.
En zeker niet door technische problemen.
En we hebben denk ik, ja, wat ik net al zei, van het begin zei, de beste Hamilton tot nu toe. Nou, hij is gewoon heel erg goed.
Dat ben ik niet helemaal met je eens.
Ja, ik ben het wel met mezelf eens.
Ja, maar hij is niet foutloos.
Nee, maar dat is
Nee, dat vind
niet.
Ik ook. Die fout van Imola.
Ja, oké. Okay.
Dat is echt een grote fout voor hem.
Ja. Fair enough. Dat was niet best.
Nee.
Maar verder...
Want daardoor kan je eigenlijk zeggen, als die rode vlag niet was gevallen, als, ja. Had hij
nog steeds aan de leiding van het kampioenschap gestaan.
Ja, oké, maar die als, die kunnen we nu al een keertje gewoon...
Nou, maar ik vind het wel een hele relevante als.
Ja,
want het was wel
een grote als.
Een hele grote als.
Ontzettend veel geluk gehad en dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken.
Nee, dat klopt, maar het gaat uiteindelijk... Het blijven...
Je moet het gezicht van Boeken zien, die is gewoon super serieus ook.
Ja, elke podcast gaan we dat weer benoemen.
Nou, dat vind ik wel een hele goeie. Dat ga ik gewoon doen.
We gaan het elke week benoemen.
Elke week moeten we blijven benadrukken hoeveel geluk helemaal... Ja, nu klink ik ook weer als een helemaal een haat dat we hem niet genoeg credits geven. Want de man is absoluut goed. Dat blijven we ook iedere podcast zeggen. De man is absoluut een levende legende.
Dat de cijfers spreken voor zich.
Maar hij heeft zo ontzettend veel geluk gehad daar.
Ja.
En niet voor de eerste keer in zijn loopbaan, hè?
Nee, we moeten nu eigenlijk dus bij elke race ook even min die 18 punten die hij daar verdiend heeft.
Nou, het hoeft niet zo specifiek, maar...
Min 16 dan, ja.
Ja. We gaan het niet vergeten.
Als hij achteraf, als Verstappen niet wint op 16 punten, jongen. Och.
Ja.
Dan gaan we Russell met hooievorken achterna.
George Russell, ja.
Maar klinken we nu niet als stel fanboys. Hoor. Dat valt allemaal best wel
uit.
Mag ik nog één complotje de wereld in helpen?
Oh, tot slot dan?
Ja.
Vertel.
Nou, ik vond nog een opmerkelijk moment toen Bottas dus die verkapte teamorder kreeg om Hamilton voorbij te laten.
Mooi moment was dat, ja.
Ja, het is op. Het is puur. Ik heb er geen bewijs voor. Ook geen,
dat is meestal zo met complottheorie.
Journalistiek werk. Maar ik heb het gevoel.
Ja.
Dat Bottas al weet dat hij volgend jaar niet in die Mercedes zit.
Zo, dat zijn uitspraken.
En waarom voel je dat?
Nou, dit was ook weer een soort bevestiging voor mij. Het is als hij er nog aan het onderhandelen is, dan was hij al veel makkelijker aan de kant gegaan dit moment. Ik vind zijn hele houding rond de Grand Prix, het is moins moins. Ook gekke boordradio's gehoord over Toto Wolff, die hem opeens laatst begon toe te spreken in de kwalificatie, was het volgens mij. Hou het in de gaten.
Ja, okay.
Er is wat gaande met Valtteri Bottas. Ik denk dat ze al hebben besloten dat Russell en jou ook trouwens, omdat Toto zo overdreven hard uithaalde naar Russell, naar die crash in Imola. Ik denk, ja, waarom doet hij dat nou?
Oké.
Maar,
denk jij het niet dan?
Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Maar we hoorden trouwens ook Toto Wolff over de boordradio naar Michael Masi.
Ja,
dat was ook
mooi.
Eerst.
Ik heb dit nog nooit gehoord. Nog nooit.
Nee, was ook nieuw.
Ja. Nee, nou ja. Dan,
ik
hoor
het vaker
eens,
horen.
Hoor je maar eens hoeveel geklaagd er wordt richting die wedstrijdleiding. In nieuw inkijkje.
En ook grappig, want allemaal paniek. Want het ging geloof ik om Mazepin die in de weg reed. En het ging toch helemaal nergens over, uiteindelijk.
Nee, het was allemaal onzin.
Ja, toch?
Echt onzin.
Gewoon pure paniek weer bij Mercedes. Nou goed, volgende week, over twee weken dus de Grand Prix van Monaco. Vergeet het Nieuwsport GP-spel niet in te vullen. Dan kan je het nieuwste boek van Olaf Mol winnen. En dan over twee weken zijn we er weer. Met misschien wel een vooruitblik en waarschijnlijk ook nog even niet. En als dat wel zo is, volg ons op Twitter. @deboordradio. Dan ga je het als allereerste horen of we weer een vooruitblik gaan maken. Dat zeg ik nou eigenlijk. Je zijn Colin en Frank helemaal niet blij mee. Nogmaals bedankt voor alle mailtjes. Je kan ook nog voor vragen mailen naar podcast@nu.nl. Het is zondagavond, dus we hebben eigenlijk nog geen mailtjes binnen. Die komen normaal maandagochtend binnen.
En die gaan we dus niet beantwoorden.
Tot
naar Monaco, prettig.
Nee, misschien nemen we hem nog mee naar Monaco.
Ja.
Gezellig. Tot over twee weken bij de Grand Prix van Monaco. Tot dan.
Doei.